Dames en heren van de Raad, hartelijk welkom bij deze raadsvergadering die ik gelijk open voor u. Hartelijk welkom ook aan de mensen op de publieke tribune, iets minder dan gisteren, maar dat komt in de loop van 4 jaar best goed. Wij gaan weer voor volle tribunes. Ik heb afmeldingen ontvangen van de heer Rijkens, de heer Stevens en mevrouw Luchtmeijer. Ik moet daar even bij zeggen, wij hebben natuurlijk 2 vergaderingen omgedraaid, waardoor een aantal mensen het keurig in de agenda had, net zoals u hier allemaal, maar zich niet meer kon vrijmaken van andere verplichtingen. Dus daarvoor excuus, maar dat ging nu eenmaal niet anders. 1 keer in de 4 jaar heb je een college wat geïnstalleerd wordt. Als wij doorgaan met het vaststellen van de agenda, dan ga ik even met u naar de hamerstukken. Gisteren is een aanvullend agendapunt over de bemensing van de auditcommissie, de afgevaardigde naar het AB van de Euregioraad en het presidium voor de Twenteraad nagestuurd. Daarbij is voorgesteld door de Griffie om dit als hamerstuk op uw agenda toe te voegen. Het is min of meer een formaliteit, want het is de uitkomst van de uitvraag die de Griffie bij u heeft gedaan. Voor het publiek, wij moeten de Raad bemensen een aantal commissies en zeg maar formele zaken. En dat moet onderling geregeld worden en dat is gebeurd. Als u daarmee akkoord kunt gaan, dan neem ik dat als 9a op bij de hamerstukken. Ja, is dat goed? Dan ga ik nog even de kring rondkijken of er nog iets aan de agenda moet worden veranderd wat u betreft. Mevrouw Titshoff, gemeentebelangen.
Wat gemeentebelang betreft, voorzitter, kunnen punt 10 en 13 hamerstukken zijn.
10 en 13, zijn er nog andere opmerkingen bij de agenda? Oh, de heer Zandvoort, CDA.
Voor CDA mag agenda punt 10 ook een hamerstuk zijn.
Ik zag de heer Visser zijn hand opsteken, D66.
Wij willen graag 13 op de agenda houden als bespreekstuk.
Prima. Agenda punt 10, had u daar opmerkingen bij? Ik vraag het maar even voor de volledigheid, anders moeten we 2 keer een rondje maken. Nee, geen opmerkingen. Mevrouw Hutte, in beweging. Ik kom zo bij u, meneer Scheperman of meneer Elbert, zeker. Mevrouw Hutte, in beweging.
Agenda punt 10 en 13, wat ons betreft ook een hamerstuk.
Heer Elbert, VVD.
10, 11, 13 mogen een hamerstuk.
Ik zie de Griffie al driftig meeschrijven. Hebben wij nog andere? Ja,
ja, we hebben nog een andere.
P vandaag.
10 en 13 mogen wat ons betreft ook hamerstukken zijn. En ik had een punt van orde, als dat mag.
Een punt van orde nu al, we zijn nauwelijks begonnen. Ja. Meneer Bordes, gooit u er eens een punt van orde in?
Nou, dat is eigenlijk meer een vraag. We hebben in Garder afgesproken dat we gaan werken met interruptiemicrofoons. En mijn vraag is, zijn dat de 2 interruptiemicrofoons of gaan we wel interrumperen nog via de lokale microfoons? Even voor alle duidelijkheid.
Wat wij doen nu op dit moment is even een beetje improviseren, omdat we de inrichting van de nieuwe raadzaal nog niet klaar hebben vanwege lange levertijden enzovoorts. Dan zijn de interruptiemicrofoons zoals we ze zouden willen hebben. Ik stel voor dat de eerste termijn dat u van deze microfoons gebruik maakt, tweede termijn zittend doet en ook kunt interrumperen in de tweede termijn zittend. Want anders wordt het voor u een enorm geloop. Als iedereen het daarmee eens is en dan gaan we met de nieuwe inrichting, gaan wij keurig met interruptiemicrofoons werken. Is dat akkoord voor iedereen?
Helder wat mij betreft.
Ja? Dank u wel. Als ik goed heb meegekeken, maar ik kijk ook even naar de... Meneer Kalter, neem me niet kwalijk, SP.
Dat doe ik niet. Wij ook al 10 en 13 allebei hamerstuk.
10 en 13. Als ik goed met u heb meegeschreven, maar de griffier doet dat beter dan ik, blijft alleen... D66 had geen opmerkingen bij 10. Dat moest blijven zoals het was, hè, meneer Visser?
Ik heb daar geen opmerkingen
over. Nee, zeker. Dus het betekent dat er dan niets verandert aan de agenda?
Volgens mij heb ik gezegd over 13 dat we dat niet als hamerstuk wilden behandelen.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Oh, mijn excuses. Dan heb ik het verkeerd. Sorry, dan heb ik het helemaal weer verkeerd.
Het is altijd even zoeken, maar we komen er altijd uit. De agenda blijft zoals die is en we vullen punt 9a aan met de benoemingen. Ik ga met u verder langs het spreekrecht van de burgers, agenda punt 3. Er zijn vanavond geen insprekers aangekondigd. We gaan naar de besluitenlijst en de ingekomen stukken. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 6 en 22 april 2022. Ik heb geen opmerkingen van u ontvangen. Mevrouw Hutte, in beweging.
Ik ging iets te snel.
Ja, maar dat is ook goed hoor, snel mag. Zeker met dit weer. Ik ga de besluitenlijsten van die vergaderingen voor u vaststellen. En dan kom ik aan de adviezen van de ingekomen stukken. En daar heb ik een opmerking van de heer Bordes genoteerd. Meneer Bordes, PvdA.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Er zijn twee ingekomen stukken waar wij graag de aandacht voor willen vestigen. Het eerste is dat er een overzicht gekomen is van subsidieverdelingen naar aanleiding van de corona naar de culturele sector. Ik heb de wethouder al gevraagd of we daar een overzicht kunnen krijgen van hoe deze gelden verdeeld zijn binnen onze gemeente en naar welke organisaties, culturele instellingen en wat dies meer zijn. Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen, maar ik neem aan dat dat komt. Maar dan weet iedereen dat we die vraag hebben gesteld. En de tweede gaat over het ingekomen stuk motie energiearmoede van de Raad van Dinkeland. En in die motie staat een hele interessant deel over concrete voorstellen om de energiearmoede bij burgers en ondernemers om die op te heffen. Of in ieder geval de nood te lenigen, laat ik het zo zeggen. En wij zouden heel graag, zeker in het licht van het visiestuk wat we gisteren gepresenteerd kregen, de reactie van het college willen hebben op die paragraaf, dat deel van die motie.
Uw voorstel is het in handen te stellen van het college, zodat u daar een reactie op krijgt.
Ja, en dan zou het ook heel fijn zijn als we inderdaad een reactie ook een keer gewoon teruggekoppeld krijgen als raad. Want dat is nog steeds een beetje een probleempunt.
Daar hebben we inderdaad ook over gesproken om dat te gaan verbeteren met elkaar. Ja, zeker. Uw twee opmerkingen zijn genoteerd en daar gaat aan gewerkt worden. Mevrouw Hutte, heb ik ook genoteerd, staat in beweging.
Mijn opmerking ging over hetzelfde stuk, de motie Dinkeland. Ik zou ook willen vragen, die staat er nu als ter kennisgeving aan te nemen, maar ik zou ook willen voorstellen om in handen te geven van het college om hun standpunt te horen.
Dank u wel. Ook die opmerking staat genoteerd en we stellen het in handen van het college. De heer Zandvoort, CDA.
Ja, voorzitter, we hebben nog een opmerking en dat gaat over de twee stukken rondom de VRT. Dat zijn grote stukken, grote blokken van tekst. En we hebben ons eerder aangegeven van is het dan mogelijk of daar vanuit het college een soort samenvatting of een soort oplichtnotitie kan worden wat de kern van dit soort stukken zijn. Want het zijn grote stukken en ja, er zijn toch wel belangrijke stukken. Maar we hebben ons eerder aangegeven van is het dan mogelijk om daar toch een soort oplichtnotitie of een samenvatting van te delen in de raad.
En dat wilt u hebben van, ik zit heel snel met u mee te kijken, want de begrotingen komen terug voor alle, hoe heette die, dank u wel, gemeenschappelijke regelingen af en toe is het natuurlijk. Die komen terug op de agenda en dan staat er wel degelijk een samenvatting bij. Dus als het goed is, vindt u die terug. Maar uw opmerking is snijdhout, want het zijn dikke stukken. Zijn er nog andere opmerkingen bij de ingekomen stukken? Nee? Stellen we die vast met de gemaakte opmerkingen en wordt er teruggekoppeld naar u hoe dat is, hoe de stand van zaken is. Ga ik met u naar het onderwerp informatie en vragen. Agenda punt 6, vragen half uur gemeenteraad. En de eerste vraag die ik genoteerd heb is van de PvdA, de heer Bordes. Meneer Bordes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 12 mei jongstleden stond er in Tubantia een uitgebreid artikel over de asbestrestverontreinigingen bij sommige bewoners in het Geiming. Dit betreffende artikel, communicatie, gebrekkige communicatie vanuit de provincie. En onze vraag is eigenlijk van, is de gemeente daar nog bij betrokken op enige wijze? En kan de gemeente ook nog op enige wijze ondersteuning bieden bij de bewoners die het betreft? Het gaat onder andere over het feit dat zij een aantekening krijgen in het kadaster van asbestverontreiniging, waardoor zij dus wel weer problemen kunnen krijgen bij de verkoop van hun huis en dergelijke.
Dank u wel. Wethouder Scholten.
Beweging is goed, zegt de burgemeester. De vraag over het Geiming. De provincie is hier aan zet. provincie is bevoegd gezag, was in het hele dossier Geimink uiteraard ook het geval natuurlijk. Maar hier is dus de provincie aan zet, dan zijn wij, komen wij niet in beeld. En er zijn op dit moment volgens mij vijf eigenaren die een zienswijze, die bezwaar hebben gemaakt. Dus van de 500 ongeveer die daar gesaneerd zijn. En de tweede vraag, hebben wij daar als gemeente verder nog bemoeienis mee of kunnen we iets betekenen voor die mensen? Ja, het is echt tussen de provincie en de eigenaar. Het gaat om de beschikking die erop zit en de aantekeningen bij het kadaster. En ja, het is helaas zo, ook al is er een klein beetje restverontreiniging, dan mag men wettelijk gezien die aantekening er gewoon niet afhalen. En ja, wat dan in de toekomst de gevolgen zijn, dat is heel moeilijk te bepalen. En wij komen als gemeente pas in beeld. Op het moment, ja, dan heb je ze weer de bomen die op de grenzen staan. Daar hebben we niet volledig omheen kunnen saneren, want in de wortels heb je maar amper kunnen saneren. En ja, dan blijft er ook helaas een aantekening in het kadaster dat het perceel toch nog enigszins besmet is met asbest. Dus provincie is aan zet. En uiteraard, als men iets heeft, men kan ons natuurlijk altijd bereiken. We zijn altijd bereid om daarin mee te denken. En daar waar het gemeentelijke grond betreft, onder andere bijvoorbeeld bomen, ja, dan kunnen wij daarover meedenken om daar iets mee te doen. Maar om die bomen nog gelijk te kappen, dat leek me nou weer wat heel rigoureus. Maar dit is in ieder geval het antwoord, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. De bewoners hebben zich dus ook niet bij de gemeente gemeld?
Voor wat mij betreft heeft zich één bewoner gemeld bij de gemeente. Dat betreft aan een boom die op die scheiding staat. Vandaar dat ze dit is. En, nou ja, daar kijken wij in hoeverre we daarin mee kunnen denken. Maar nogmaals, het is een gezonde boom. Dank
u wel. Dan geef ik even het voorzitterschap over aan de heer Nijenhuis. De oudste op dit moment, ja sorry dat ik het zo zeg. Het heeft een mooiere naam natuurlijk. Hè? De oudste in de gemeenteraad die het langs zit. Dat is hem, sorry. De langzittende raadslid neemt even het vicevoorzitterschap over, want u moet nog een vicevoorzitter kiezen. Dus dat komt allemaal nog. Meneer Nijenhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zo oud voel ik mij eigenlijk nog niet meer. Het gaat hier over, er zijn een drietal vragen over de spelregels tijdens het schoolfeestweekend. Die zijn gesteld door het CDA, door In Beweging en door gemeentebelangen. En ik zou graag als eerste iemand van het CDA het woord hierover geven.
Vanaf hier of vanaf daar?
Mag denk vanaf daar is het normaal of niet? Of maakt dit,
ik ben nieuw hier.
Ja.
Vragen mogen vanaf het bureau gesteld worden.
Oké. Okay.
Heer Rickerts.
Dank u wel. We hebben kennis genomen van de spelregels die u rondgestuurd heeft rondom het schoolfeestweekend. En wij merkten al snel dat het vrij onverwacht kwam van de horecaondernemers en ook voor de voorzitter van de BIS. Die heeft daar gisteren een brief over geschreven. Ik heb hem gebeld aan het schoolfeestbestuur om te vragen van wisten jullie hiervan? En zijn er bepaalde redenen voordat het zo strak wordt gestuurd? Nou, dat waren we verder aan het uitzoeken. En toen lazen we vanmorgen de krant in Tubantia dat u zegt dat staat een misverstand in de brief. En blijkbaar zijn de regels ruimer, dan mogen ze wel een DJ op het terras hebben en muziek op het terras hebben. Dat is op zich goed. En ik had verwacht, ik bel vanmorgen de heer Paul Reeve op. Ik zeg, nou dat is mooi, het is een misverstand, de burgemeester is er helemaal uit. En de heer Reeve zegt tegen mij, ik weet nergens van, ik ben niet gebeld. En ik zeg, nou dat komt vandaan wel. Dus ik bel om 6 uur vanavond weer en hij weet nog steeds nergens van en de horecaondernemers ook. En daar waar wij denk ik elke dag ongeveer in de politiek struikelen over het woord participatie, betrokkenheid, belangen goed afwegen. Heb je in ieder geval het gevoel uit de berichtgeving en de contacten die ik heb met horecaondernemers en de heer Reef, dat het in dit geval blijkbaar niet gebeurd is. En ja, ik kan me voorstellen dat een brief een keer misgaat, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat als iemand gisteren een brief schrijft, dat er niet iemand even kan bellen van nou het zit zo, het is een misverstand. Het is vervelend dat het gebeurd is, want die krijgt een nieuwe brief. Hij heeft ook nog geen nieuwe brief gehad en zolang hij geen nieuwe brief heeft, geldt de oude brief denk ik. Dus ja, dan ben ik eigenlijk niet trots op de gemeente en ik denk ook met het schoolfeest, dat is sowieso al een feest waar iedereen naartoe leeft. En ook de horeca die toch de afgelopen 2 jaar heel veel problemen heeft, ja, die staat gelijk op de achterste benen. En dat is volgens mij volstrekt een onrecht en had kunnen worden voorkomen. Maar het ergste vind ik in ieder geval het gevoel wat ik heb gekregen van de mensen die ik ken, is dat er ook geen overleg is geweest. Dus daar wil ik graag antwoord op wat daaraan gedaan is. Ik zou graag willen weten waarom er geen reactie is geweest op de brief van de BIS en wel een reactie naar de krant. En ik wil graag weten wat de richtlijnen zijn voor de toekomst en wanneer wij nou ondernemers betrekken bij dit hele gebeuren. In ieder geval vind ik het doodzonde dat er weer een hoop schade is en een hoop onrust. Wat volgens mij mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. En als we onze eigen regels volgen van participatie, dan was het waarschijnlijk ook niet gebeurd.
Dank u wel, heer Rickert. Ik wil nu graag het woord geven aan iemand van In Beweging.
Sorry, iets te enthousiast. Om aan te vullen op de heer Rickert. Inderdaad, dat vorige week vrijdag kwam dan die brief met spelregels binnen bij de horecaondernemers. Dit viel vrij rauw bij hun op het dak. Blijkt dat zij niet zijn meegenomen in het ontwerpen en bedenken van die spelregels, terwijl ze wel voor die mensen gelden. Waarom is er toen voor gekozen om hen niet mee te nemen in het proces? En aangezien wij als gemeente de participatie toch zo hoog in het vaandel hebben staan, dan zouden we toch juist met die mensen op tafel moeten. Vanochtend blijkt dat het een misverstand te zijn. Een storm in een glas water, zoals ik zag staan op volgens mij de Instagram van de tapperij. Maar hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit voorval is? Ja, hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe willen we dit in de toekomst? Hoe wil het college dit in de toekomst voorkomen? Want dit is eigenlijk gewoon een heleboel ophef. Die eigenlijk niet had gehoeven en geeft gewoon heel veel onrust aan die groepen. Jammer.
Dank u wel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Bomans, gemeentebelangen.
Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Afgelopen vrijdag mochten wij via de Griffie een mail ontvangen met daarin het persbericht voor het aanstaande school- en volkfeest hier in Goor. Wij hebben kennis genomen van de voorgenomen spelregels. Nou ja, de spelregels heb ik ook met je mee, vraagtekens bij. Ik vind het een beetje kinderachtig overkomen, maar goed. Graag zouden wij verduidelijk willen hebben wat de reden is van de strakke regels dan in eerdere edities het geval was. Met name het niet mogen van andere evenementen in het Goorse centrum. Ondertussen inderdaad het persbericht geweest vandaag, of in ieder geval de rectificatie. Goed, rondom de inwoners en de horecaondernemers is door de genoemde regel natuurlijk redelijk wat onbegrip en onrust ontstaan. Ik moet wel zeggen dat wij wel afstand nemen als gemeente belangen van de verwensing en richting de beleidsbepalers. Via sociale media. Wij denken dat het beter was geweest om de aanleiding hiervan beter te communiceren. De horeca is immers de laatste 2 jaren al genoeg geraakt door de coronapandemie. Dat was het wat mij betreft.
Dank u wel, heer Bomans. Dan wil ik nu graag het woord geven aan burgemeester Nota voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de vragen, want het geeft mij de gelegenheid om niet alleen ook aan u excuus aan te bieden, want dat heb ik ook aan de ondernemers gedaan, maar even het volgende. Wij hebben 2 jaar geen schoolfeest gehad. Dus het leek mij goed om in elk geval nog even met elkaar te delen wat elk schoolfeest geldt. Dat lijken een hoop regels, maar u moet niet vergeten, dit is een groot feest. Het schoolfeest zelf is een C-evenement. Daar kijken dus ook alle hulpdiensten naar of dat goed loopt. U kunt u voorstellen dat er grote stromen mensen op straat zijn. En aangezien ik openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille heb, word ik geacht om daarop toe te zien. En u neemt het mij ook terecht kwalijk als straks dingen gebeuren omdat wij te laks zijn geweest met die spelregels. Dat ten eerste. Het moet gewoon een mooi en veilig feest zijn. Ongelukkigerwijs schuif ik helemaal op mij, dus daarvoor ook het excuus ook aan de ondernemers. Er is 1 stukje zin uitgevallen waar het gaat om de muziek en dat is na sluiting van de tent. Ik heb het niet gezien, ik heb er overheen gelezen, want natuurlijk is het zo dat er gewoon muziek overal mag klinken. U kunt u voorstellen dat er zo'n geluid uit de tent komt dat het waanzin zou zijn om tegen ondernemers in de Grootstraat te zeggen, nou jullie mogen niet geen muziek maken. Helemaal niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is, dat als de tent eenmaal dicht is, dat de horecaondernemers alleen muziek kunnen maken of doen in hun eigen etablissementen en niet op straat. Er zijn nu eenmaal ook andere mensen die gewoon midden in de nacht willen slapen. Ook daar heb ik rekening mee te houden. Dat weten overigens de ondernemers, want er zijn vaker klachten geweest en daar hebben we het ook met z'n allen over gehad. Dan eigenlijk zijn er maar 2 zaken gewijzigd. Ik hoop dat ik dat vandaag ook duidelijk heb gemaakt in de brief die ik aan de ondernemers heb gestuurd, die overigens om 4:15 hier uit dit pand is verstuurd. En dat meneer Reven niet heeft, komt omdat hij voorzitter van de BIS is. Wij sturen de brief naar alle horecaondernemers, want voor hen gelden deze spelregels. Daar kunt u wat van vinden, hè? Dat mag ook heel best. Daar kom ik direct nog even op terug. Er zijn 2 dingen veranderd. Dus 's avonds na sluiting van de tent geen muziek op straat, om ook anderen die daar last van hebben een goede nachtrust te geven. En de kinderoptocht. Geen alcohol tijdens de kinderoptocht. Het leek mij u mag het mij verwijten, niet geheel een onzinnige regel. Het is anderhalf uur tijdens het hele schoolfeest dat we geen bier drinken, Maranja. Het leek mij niet te veel gevraagd als wij als gemeente, ook uw raad, voortdurend zeggen, jeugd en alcohol gaat niet samen. Natuurlijk is de verantwoordelijkheid van ouders en horecaondernemers om geen alcohol te geven aan minderjarigen. Maar het leek ook een mooi gebaar om dan als gemeente te zeggen, nou, mogen wij dan van u vragen om even tijdens de optocht geen alcohol te schenken. Dat is het enige moment, daarna feest u vrolijk verder, want dat zijn, daar hebben we ook helemaal geen regels voor. Een laatste punt wat ik wil maken. Elke keer blijkt opnieuw dat we de regels met elkaar wel kennen. En dat we weten wanneer we vergunningen moeten aanvragen. Maar dat we dat niet doen. Niet altijd doen. Dat is lastig voor de BOA's en de politie. Want die hebben het al heel druk tijdens zo'n feest om alles in goede banen te leiden. En als zij dan ook niet weten wat wel en niet met een ondernemer is afgesproken, wordt het voor hun heel lastig. Dus daarom heb ik nogmaals gevraagd aan de ondernemers in de brief, let even op je vergunning, heb je de goede aanvraag gedaan? Want dan weten wij in elk geval wat je bedoeling is tijdens het feest. Vandaag een nieuwe brief uitgedaan, die is pas om 4:15 verstuurd, omdat ik dit keer niet wilde dat er een verkeerd woord in stond. Dat zult u begrijpen. Als het goed is, ligt die nu bij de ondernemers die het betreft. En dat zijn de ondernemers in het centrum van onze mooie gemeente. Zelf vind ik het, ook nog even ingaan op het feit, waarom staat het nou in de krant voordat u de raad verder informeert. Puur en alleen omdat de krant al wist van de opmerkingen die BIS had gemaakt, de voorzitter van BIS. En de krant mij belde en zei, ik wil jou wederhoor geven en dan maak ik daar gebruik van, dat zult u begrijpen. Dan nog het laatste. Ik vind het heel jammer, spijtig dat er ophef over is ontstaan. Had niet gehoeven als ik de brief goed had gelezen. Maar wat ik wel betreur, en ik sluit even aan bij meneer Bomans, de toon waarop hier op gereageerd is, ik kan er niet aan wennen. Het spijt me geweldig. Dat was mijn antwoord.
Ja, dank u wel, burgemeester. Nog een van de heer Rickets.
Allereerst... waardering dat u excuus aanbiedt voor hoe het gegaan is. De toon waarop er gereageerd was, ja, dat doen wij net als gemeentebelangen. Dat distancieren wij ook van. We zijn helemaal niet voor dat soort opmerkingen. Daar willen we ons verder van houden. Waar we wel ons kunnen voorstellen dat het een heel verkeerd geval is. En waar ik, nou, wat u nog toch moet uitleggen. Er is volgens mijn informatie geen overleg geweest met ondernemers. Ik kan me heel goed voorstellen dat de regels, dat u orde moet houden. En dat u dat goed op moet letten. En dat er alles geregeld moet worden. Daar heb ik alle begrip voor. Maar we hebben het over participatie. Denk, is het dan niet met ondernemers en met de horeca mensen om tafel gaan zitten? Waarom we de kinderochtend die anderhalf uur geen bier willen drinken? Als u dat denkt dat het goed iets is, wat ik me iets kan bij voorstellen, doe het dan in goed overleg. Want ik kan me niet voorstellen dat er massaal verzet tegenkomt. Ik denk dat ze, als de opdracht allemaal voorbij is, zitten ze alweer aan de bier waarschijnlijk. Maar goed, als een aantal mensen dat een goed idee vinden, dan doen we dat. Maar overleg het dan met ondernemers. Als ik vandaag alleen al hoor van we hebben nog steeds niet bij elkaar gezeten. We hebben geen overleg gehad met de burgemeester. Ze komen met een brief. Nou, iedereen kan ze vergissen. Daar heeft u excuus voor aangeboden. Maar dan nog denk ik. Ik ben gistermorgen volgens mij om 11 uur begonnen met Anthony te vragen. Mag ik een vraag stellen? Dan moet ik eerst wachten of het een actuele vraag is. Ik denk, kijk op de site. Dan denk ik, hebben we anderhalve dag om het te corrigeren. En dan gaan we het wel in de krant zetten om 11 uur. Ik denk gisteravond al. Ja, als we je tot 4:15 nodig hebben om een tekst te beoordelen of die goed is. Dan maak ik me echt zorgen over deze gemeente. Ik denk dat veel sneller gekund. En ik vind dat u het niet goed aanvoelt, en dat vind ik wel, dat wil ik toch wel gezegd hebben. Als je dit allemaal ziet en je ziet wat voor tumult het brengt, hoe moeilijk is het dan om tussen 9 en 10 een brief eruit te krijgen? Dat kunt u mij niet wijsmaken dat deze organisatie daar niet toe in staat is. We kunnen wel een hek aan, maar een schoolfeestevenement waar even een brief mis is gegaan, hebben we heel veel tijd voor nodig. Ik vind dat heel jammer. En nogmaals, ik waardeer uw excuses, maar ik blijf het fout vinden. Ik vraag me nog steeds af, waarom is het niet netjes overlegd met ondernemers? We hebben 2 jaar geen feest gevierd. Net op hier moet ik me aanhouden. Wat vinden jullie, wat vinden wij? Hoe moeilijk kan dat zijn? Ik vind het echt jammer. Ik vind het echt een gemiste kans. En ik vind nog dat u met die ondernemers om tafel moet om dit gewoon even bij te leggen, uit te praten. En ik vind het helemaal niet goed dat de voorzitter van de BIS dan geen brief krijgt. Die heeft gisteren een brief geschreven. Ik denk dat elke burger, als we nou hebben over participatie, recht heeft op een antwoord. Hoe moeilijk is het om een kopie van die brief naar de BIS te sturen en mij te mailen? We halen gewoon heel veel onrust op ons dak en we kunnen het gewoon veel sneller en beter afhandelen.
Dank u wel. Nog meer mensen die reageren willen? Mevrouw Slichtman, het even naar de weet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een aanvullende vraag. Allereerst wil ik even aansluiten bij de woorden van de heer Rickert, dat ik het ook zeer spijtig vind dat deze gang van zaken zo gegaan is. En dat ik toch echt op het hart wil drukken dat het wellicht toch verstandiger zou zijn geweest om vooraf met de horecaondernemers in gesprek te gaan, dan dat dit dus nu achteraf is gebeurd en door middel van een brief. Nog een aanvullende vraag die ik dan wou stellen is, we hebben het gehad, de vraag van het CDA uit, is dit ook een algemene richtlijn nu voor de toekomst? En mijn vraag aanvullend is, is dit ook geldend voor de gehele Hof van Twente? Als we het hebben bijvoorbeeld over de kinderoptocht. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Aangezien ook natuurlijk meerdere kernen ook een optocht voeren waar ook een kinderoptocht deel van uitmaakt.
De heer Geelen.
Ik sta net als Apollonia aan die microfoons. De woorden van Erik en van Martijn, dat die woorden die op social media gewoon absoluut niet kunnen, waar ik ook ver vandaan hou. En inderdaad ook dat waarom zijn die horecaondernemers, die zijn de voorkant al meegenomen. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat nu nog open staat.
Dankjewel. Verder nog? En nu het woord aan voorzitter Veronota. Nee.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vergeten te melden dat ik bezig ben om een afspraak te maken met de ondernemers. U heeft gelijk dat vooraf moet. Dat doe ik ook normaal. Het enige wat ik mij kan bedenken waarom ik dat niet heb gedaan, is omdat de vergunningaanvragen al op een stapel lagen en wij snel in actie moesten komen. Dat is geen excuus. Volgend schoolfeest gaan we weer keurig met iedereen om tafel. We hebben trouwens regelmatig horecaoverleg. Dus dat komt goed. Dat de brief van, ik weet niet, en dat zal ongetwijfeld, als doe ik het morgen alsnog, de voorzitter van de BIS zal een afschrift krijgen van die brief, als die hem nog niet gekregen heeft. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Er is een hele lijst naar wie die brief gestuurd wordt. Dus dat weet ik niet uit mijn hoofd. Als het niet gebeurd is, zeg ik het u toe. Meneer Rickert zegt, u voelt het niet goed aan. Dat mag u vinden. Ik denk dat, dat er voldoende gebeurt rond het schoolfeest, ook in dit huis. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Het kan door sommigen als, het is allemaal betuttelend en belerend. Maar de wereld is te klein als er iets gebeurt wat wij straks moeten verantwoorden als overheid. Misschien zijn we daar wat te krampachtig in geworden. Dat kan ik best met u meeleven. Maar ik neem die verantwoordelijkheid zwaar. Die voel ik ook zwaar. Maar nogmaals, ik ga mijn leven beteren in die zin. Volgend jaar gebeurt het niet meer en ik ga checken wie de brief heeft gehad. Mevrouw Sligman, gaat dit nou gelden voor alle kinderoptochten? Als ik de richtlijnen van de Raad over jeugd en alcohol volg, ja, dan zou dat moeten gaan gelden voor alle kinderoptochten. Omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we werk willen maken van jeugd en geen alcohol. En als overheid heb je dan niet heel veel gelegenheden om je punt te maken. Je kan meedoen met Ik Pas, je kan een campagne voeren. Maar het zou wel mooi zijn als een gemeente zegt, goh, willen jullie met ons meedoen? Nogmaals, dan moet ik het beter communiceren. Maar ik denk, behalve als u daar heel anders over denkt, maar ik denk dat het een mooi gebaar is. En het is een klein gebaar, want het is maar een tijdelijkheid in een groter feest om dat te doen. Misschien zelfs van symbolische waarde, maar toch. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Rikker nog een vraag wil stellen. Normaal is het eigenlijk maar één keer, maar voor deze keer mag u nog een keer reageren.
Nee, anders zal het erg betuttelend zijn. Nee, maar ik zal me daar aan houden. Maar ik vind dat de burgemeester mij verkeerd uitlegt. Ik heb niet gezegd dat u betuttelend bent. Of dat u het niet goed aanvoelt. En dan geeft u vervolgens aan waarom u dit allemaal doet. Ik heb gezegd dat u het niet goed hebt aangevoeld. En ik vind dat er niet goed te verdedigen is dat u niet op tussen 9 en 10 vanmorgen dat persbericht gewoon uitstuurt. U kunt wel tegen de Tubantia zeggen van, dit is verkeerd. En het duurt een hele dag om een brief uit te sturen. En daar kan ik gewoon heel moeilijk mee leven. En met aanvoelen bedoel ik, het had weer een dag ellende gescheeld als die brief gewoon om 9 uur of om 10 uur eruit gaat. En ik kan me niet voorstellen dat het niet mogelijk is. En dat bedoel ik met niet goed aanvoelen. De rest voelt heel veel dingen heel goed aan. En daar ben ik heel verlovend over u, maar dit vind ik gewoon niet zo goed.
Oké, dank u wel. Ik geef het woord terug aan de voorzitter Nota.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn er geen andere vragen voor het vragenhalfuur. Dan ga ik met u door naar agenda punt 7, de actieve informatieplicht van het college, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen. Dan heb ik alleen voor u wat actuele informatie over de Oekraïne. Vanavond doe ik dat. Normaal doet wethouder Rohaan dat. Maar omdat zij net binnen is, heb ik beloofd om het vanavond nog even op me te nemen. Het globale beeld is dat Twente het heel goed doet als het gaat om de opvang van Oekraïners. Wij hebben afgelopen maandag een gesprek gehad met staatssecretaris en de commissaris van de Koning hierover. Als je kijkt naar het beeld in Nederland, loopt Twente echt goed mee. Zowel in de gemeentelijke opvang als in de particuliere opvang. We hebben nog wel aan de staatssecretaris aangegeven dat wij ons zorgen maken over de particuliere opvang. Het blijkt toch dat er redelijk veel getraumatiseerde mensen in de particuliere opvang ook zitten. En die hebben deskundige zorg nodig en die kan dan toch beter op de gemeentelijke locaties worden gegeven. Nou, daar wordt nog aan gewerkt om dat goed te krijgen. Wij hebben op dit moment 133 plekken in onze gemeente, dus even buiten de gastgezinnen. En daarvan zijn er 70 bezet. De verwachting is dat de komende weken die bezetting 100% zal zijn. Landelijk gaf de staatssecretaris wel aan dat nu de stroom vluchtelingen aan het afzwakken is. De meeste gezinnen blijven toch in Polen achter, omdat zij hopen dat zij snel weer naar de Oekraïne terug kunnen. Dan hebben we ook gesproken met staatssecretaris over het leefgeld. Bij ons in de gemeente loopt dat goed. Er zijn veel vluchtelingen geregistreerd, waardoor je het leefgeld krijgt. Maar dat geldt niet voor alle gemeenten en dat geeft best wel eens problemen. Wij blijven dus gewoon op onze inspanning zitten. We zijn daar ook op aanspreekbaar. Het wordt wel een lastige zaak, omdat we natuurlijk ook statushouders moeten opvangen. Daarin loopt Hof van Twente wel in de pas. Dat gaat goed. Maar de beide taken zijn wel zwaar voor ons huis. Want het zijn allebei crisistaken op dit moment. En doet een groot beroep op de capaciteit die we in dit huis hebben. Dat is het voor dit moment. Mag ik met u door de rest van de agenda?
Voorzitter.
Ja, meneer
Misschien nog een hele korte aanvullende vraag. Van, kunt u ook iets zeggen over het aantal Oekraïnse vluchtelingen die in onze gemeente aan het werk is?
Daar kan ik u op dit moment niks over zeggen. Ik weet dat er een aantal aan het werk zijn, maar dat gaan we voor u uitzoeken. Dat weet ik niet. Dan ga ik met u door naar de rest van de agenda, naar onze hamerstukkenlijst. Agenda punt 8, bestemmingsplan Goor, herziening Grootstraat 91, mag ik voor u afhameren. Er zijn geen opmerkingen overgekomen, stellen wij vast. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Prootsweg Amdelde. Daar heeft u nog een aanvullend stuk over gekregen, maar u hebt gezien dat maakt niet uit voor de besluitvorming rond dit stuk, als het goed is. Ja, akkoord. Hamer ik dat ook voor u af. En ik hamer, als u het goed vindt, de benoemingen die ik aan het begin noemde, waarover u bent geïnformeerd. De auditcommissie, het AB van de Euregioraad en het presidium van de Twenteraad hamer ik ook voor u af, als dat goed is. Ja, dank u wel. Dan gaan we door met het meningvormende deel van de agenda. En dat is agenda punt 10, de erfgoedverordening 2022 van onze gemeente. Voorgesteld wordt om die verordening vast te stellen. En wie kan ik daarover het woord geven? Welke fractie? Als het goed is, alleen D66. Dus dan hadden we een misverstand. U zei ook hamerstuk. Dus. Gaan we dat ook afhameren? Erfgoedverordening wordt ook afgehamerd. Dan gaan we naar agenda punt 11, de afvalstoffenverordening. Voorgesteld wordt om die verordening 2023 vast te stellen. Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Mulder, CDA.
Voorzitter, goed om hier weer te staan. Nieuwe periode, nieuwe ronde. Over dit stuk over de afvalstoffenheffing kan het CDA in grote lijnen instemmen. Het betreft immers een technische aanpassing van de omgevingswet. Maar één element daarin viel op. En dat gaat over 1.3. de invoering van de ja-ja-sticker tegen ongewenste reclame. Het college kiest er niet voor om deze in te voeren, met als argument dat maatschappelijke organisaties oud papier ophalen en hiervoor een vergoeding ontvangen. Nu is het CDA altijd een groot voorstander geweest van dit systeem. Maar toch wringt dit argument, omdat dit ingaat tegen de opt-in-methode voor het tegengaan van verspilling van papier. We streven immers ook naar het verminderen van grondstoffen en zuinig omgaan met materiaal en energie. Het CDA is daarom niet tegen de ja-ja-sticker. Maar wel moeten we dan goed kijken welke consequenties dit heeft voor de opbrengsten van oud papier voor organisaties en of daar misschien een alternatieve invulling voor gevonden kan worden. We zijn benieuwd hoe andere fracties hierin staan en bepalen aan de hand daarvan onze vervolgstappen. Dank u.
Dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? De heer Bordes, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt erop dat de CDA mijn computer gehackt heeft. Want ik heb bijna een nagenoeg eensluitend verhaal over 1.3, de ja-ja-sticker. Wij sluiten ons ook echt helemaal aan bij datgene wat de CDA daarover noemt. Zeker ook gezien de beleidsvisie die gisteren gepresenteerd is, is het denk ik van ontzettend belang dat wij ook aan een goed beheer over grondstoffen doen. We zijn een fairtrade gemeente. En de primaire taak zou moeten liggen van hoe kunnen wij zo min mogelijk grondstoffen gebruiken, CQ misbruiken. We willen er nog even één punt aan toevoegen. Behalve dat goed gekeken moet worden naar wat het effect is van verenigingen, denk ik dat we ook even goed moeten kijken van hoe de informatievoorziening, de gemeentelijke informatievoorziening via het Hofweekblad dan kan worden geborgd. Want heel veel inwoners die zijn nog steeds afhankelijk van die krant voor de gemeentelijke informatie. En als de invoering van de ja-ja-sticker, waar we dus een groot voorstander van zijn, leidt tot het feit dat de Hofweekblad dan niet meer bezorgd wordt bij een aantal adressen, dan zou dat, dat een averechtse werking hebben. Dus daar zou dan nog even goed naar moeten worden gekeken. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Tietshoff, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hacken, zo langzamerhand zijn we daar een beetje mee bekend geraakt. Want volgens mij heeft meneer Bordes ook een beetje in onze computer gehackt. Dus ach, het maakt niet uit. Maar goed, voorzitter, de gemeenteraad doorloopt een zorgvuldig proces als het gaat over de invoering van de omgevingswet. En inmiddels zijn er al meerdere stappen gezet. En dan ligt dus nu de volgende stap, de wijziging en vaststelling van de afvalstoffenverordening, voor. Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen kan GB zich in een nieuwe verordening vinden. Echter, met betrekking tot dat ene onderdeel waar we de vorige sprekers het over hebben gehad, daar hebben wij wel moeite mee. En dan vooral met de argumentatie die u aanvoert om niet over te gaan tot het invoeren van een ja-ja-sticker. Niet het belang van de ondernemers die gebruik maken van folders, niet het belang van onze inwoners die het Hofweekblad als de belangrijkste bron van gemeentelijke informatie aanvoeren, maar het belang van verenigingen weegt het zwaarst. Ook het belang van het terugdringen van grondstoffen wordt niet genoemd. En dat is toch ook wel een aspect wat je niet in één keer nu oplost, maar wat wel meegenomen moet worden. Nee, een prettige bijkomstigheid van het verspreiden van reclamedrukwerk wordt gebruikt om niet tot het invoeren van de ja-ja-sticker over te gaan. En wij vinden dat een zwak argument. Zoals gezegd, voorzitter, we stemmen wel in met deze afvalstoffenverheffing. Verordening, inclusief het niet invoeren van de ja-ja-sticker, maar dat is dan omdat wij het belang van onze ondernemers en de informatievoorziening van onze burgers als belangrijkste argument gebruiken, maar zien daarin zeker wel ook een opgave, een taak voor de gemeente om te kijken van of je daar niet het een en ander aan oud papier gebruik zou kunnen terugdringen. Maar het verspreiden en produceren van oud papier papier en daar op de duur oud papier om verenigingen te ondersteunen, dan gaat het ons betreft te ver. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Nee? Sorry, ja, mevrouw Hutte, in beweging.
gaan nog even door met de hek. Ook mijn computer gaat over de ja-ja-sticker. Wat ons betreft ook geen punt vanuit in beweging voor de afvalverordening zelf, behalve dat punt over de ja-ja-sticker. En aansluitend bij de laatste zin van mevrouw Titshoff, met name de redenering. Wat ons betreft moet de redenering zijn de grootte, of beter gezegd de kleinte, is dat een woord, van de afvalberg en niet de inkomsten van de verenigingen. Ik hoop dat wellicht ook andere gemeenten of deze verenigingen zelf alternatieven kunnen bedenken hoe ze aan inkomsten kunnen komen. Sterker nog, ik zie hier een kans voor participatie, dat je met die verenigingen dan bedenkt hoe kun je dan wel aan inkomsten komen als je die niet meer zou kunnen halen uit het, of minder ophalen van papier. Voor mij part van het opruimen van zwerfafval tot groenbeheer rondom waar die vereniging zit. Maar ik verwacht dat zij vast hele goede ideeën hebben. En ik ben heel benieuwd hoe andere fracties er tegenaan kijken of dat een optie zou kunnen zijn. En wellicht ook andere gemeenten, want we zijn met heel veel gemeenten in Nederland die al heel vaak een wiel hebben uitgevonden waar we vast iets van kunnen leren. Daarnaast sluit ik me zeker aan bij dat punt over het Hofweekblad. Een belangrijk kanaal voor veel mensen. En ook hiervoor geldt hetzelfde. Volgens mij kunnen we veel leren van andere gemeenten. In Utrecht is bijvoorbeeld eerst via de rechterlijke weg gemoeten. Want Utrecht die wilde ook geen het Hofweekblad. Of het Hofweekblad, sorry, hun lokale blad. Dat wilden ze uitsluiten, maar de rechter heeft dat voorkomen. En ze hebben dat in hun beleid opgenomen, dat dat dus daadwerkelijk kan. Dat je zo'n Hofweekblad, waar zojuist naar verwezen is, apart opneemt. En tot zover eigenlijk die punten. Maar ik wil nog even één ding aankaarten. Ik heb gemerkt in mijn voorbereiding op dit punt, in gesprek met mensen, dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat een ja-ja-stickerbeleid is. Dus ik wil het toch even noemen. Ik hoorde al opt-in systeem. Dat is inderdaad een mooie officiële term. Maar niet dat ik niet denk dat u niet weet wat het is, maar ik wil het toch even genoemd hebben. We hebben momenteel het systeem dat je eigenlijk een soort ja-mits systeem hebt. Je krijgt ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisblad, behalve als je op een sticker aangeeft dat je dat niet wil. En met een ja-ja-sticker draai je het om naar een nee-tenzij systeem. Dus je krijgt sowieso geen ongeadresseerd reclamewerk of huis-aan-huisbladen, behalve als je een stickertje opplakt, ik wil dat heel graag. En de mogelijkheid bestaat dus dat je daar het Hofweekblad apart voor opneemt, dat hij wel in je brievenbus komt. Tot zover.
Dank u wel. Wethouder. Oh ja, maiden speech. Gefeliciteerd. Ja, volgens mij hebben jullie al gehad, of niet? Nou ja, doen we gewoon een tweede keer. Dat geeft helemaal niks. We blijven klappen. Wethouder Schotten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, in ieder geval goed om te horen dat iedereen in ieder geval in kan stemmen met de afvalstofverordening zoals die voor ligt. En inderdaad, alleen de ja-ja-stikken, dat geeft inderdaad veel gedoe. Ik ben het op zich ook helemaal eens met de redenering die hier gebezigd wordt, dat inderdaad we met z'n allen er eigenlijk uiteindelijk naar streven dat we zo weinig mogelijk papieren willen verbruiken, verspreiden. Dat is ook het streven van de gemeente uiteraard. Alleen hier hebben we wel wat afwegingen aan de grondslag gelegen. En voorzitter, voordat ik nu daar heel exposé over ga geven, zou ik eigenlijk willen voorstellen om met een aparte memo te komen over het ja-ja-sticker en nee-nee-sticker. Om even, nou ja, mevrouw Hutten heeft al een exposé gegeven van wat dat dan precies betekent. Nou, dat had ik dan ook in zo'n memo willen zetten, maar dat hoef ik er dan nu niet meer in te zetten. Maar even aangeven wat het dan precies betekent en wat dan ook de consequenties zijn. Want het heeft nog wel wat consequenties als je inderdaad die ja-ja-sticker invoert. En daar vind ik wel dat we die even, dat ik u even moet laten zien. Consequenties in de zin dat je aan de ene kant dat verenigingen, zeg maar, dus inderdaad minder papier ophalen. En dat is op zich is dat niet zo'n probleem, maar dan hebben ze wel minder inkomsten. Of ze dan makkelijk andere inkomsten kunnen genereren, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Het is niet zo eenvoudig, want dat hebben ze al heel veel geprobeerd. Maar goed, dat gaan we dan zien. Maar ook de consequenties voor de begroting van ons. Het heeft nog wel wat heeft ook invloed. Want op het moment dat je dus, want dat is een beetje lastig uitleggen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat doordat er minder oud papier ingezameld kan gaan worden, best wel fors minder oud papier, dat verenigingen gaan zeggen, het is voor ons niet meer interessant. Dan kom je onder een soort break-even lane, dat ze zeggen van ja, het is, de jus is er een beetje af en dat kan. En dat is alleen maar mooi, want dan heb je de papierberg verminderd. Maar dan gaan ze dus niet meer ophalen en dan moeten wij als gemeente zorgen voor een ander inzamelsysteem, voor dat andere stukje af papier wat dan nog wel opgehaald moet worden. En dat is wel weer, nu doen vrijwilligers het. Die krijgen nu van ons een gegarandeerde kilogramprijs. Maar dan moeten we een ander systeem optuigen. En dat moeten we dan even in beeld brengen. Wat daar dan de consequenties van zijn, wat daar de kosten van zijn. En dat wil ik wel graag aan u als raad in beeld brengen. Dus ik stel voor om de verordening gewoon vast te stellen. En dat wij de komende periode, en ik zou dat willen passen bij de begroting, komen met de consequenties. En dan kunt u alsnog besluiten om wel of geen ja-ja-sticker te doen. En die is dan ook vrij makkelijk en snel in te voeren. Dat is dan niet het grote probleem meer. Dus dat zou mijn voorstel zijn om dat op deze manier op een praktische wijze aan te pakken, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Nog een vraag van de heer Valk of opmerking?
Ja, ik hoor over de verenigingen weer. Maar ik vind met name het reclamedrukwerk vind ik enorm belangrijk dat de ondernemers daar een zegje over doen. Want het is hun mogelijkheid om de reclame te doen. Ze lopen met 2 jaar corona achter. Dus ik denk dat die ook erbij betrokken moeten worden. Dat we niet alleen maar moeten kijken naar papier en verenigingen.
Wethouder Schotten.
Ja, nou, ik ben even nu heel snel aan het nadenken wat er allemaal in zo'n pak papier folder zit. Het zijn allemaal de hele grote landelijke organisaties die erin zitten. Maar inderdaad ook wel een aantal lokale. Een rijwielhandelaar heb ik ook wel eens voorbij zien flitsen. Maar misschien moeten we daar dan ook maar even kijken. Die zullen altijd zeggen, wij willen dat in stand houden. Dat is hun manier van PR-bedrijven. Maar dan zullen ze het misschien geadresseerd moeten doen. Want geadresseerd mag je het wel bezorgen. Alleen het gaat hier over de ongeadresseerde reclame. Mevrouw Hutten meldde het al. Daar gaat het hier vooral om. Dus dan zullen ze toch, dan kunnen ze het wel verspreiden, maar dan moeten ze het geadresseerd doen. En wat mevrouw Hutten vertelde over het afweekbad, dat klopt ook prima. Dus dat is echt, zo moet je daarmee omgaan. Maar goed dat u dat zegt, dan gaan we daar kijken of ik daar in de memo en in die notitie ook aanmerking mee kan houden.
Nee, omdat er net ook gezegd werd dat de burgemeester...
Via de voorzitter.
Oh, sorry, voorzitter.
Ja, dat is nieuwigheid, dat geeft helemaal niks. Meneer De Valk, u wilt nog het woord.
Nee, ja, er werd net gezegd van dat de burgemeester betrok de ondernemers te weinig erbij. Ik wil voorkomen dat u die fout ook maakte.
De toon is gezet. De heer De Visser, D66.
Als u die memo gaat schrijven, ik neem aan dat u dan ook de cijfers daarin meeneemt waar we over praten. Want ik heb geen idee hoeveel papier er dan niet opgehaald zou kunnen worden. Ik heb geen idee.
Daar zullen we een inschatting van moeten maken. Kijken hoe dat bij andere gemeenten is gegaan. Dus ik zal die informatie moeten verzamelen. En mijn poging is ik streef ernaar om dat in de begroting te laten landen. Dan heb je ook meteen de cijfermatige effecten. En dan kunt u daar met elkaar iets van vinden en zeggen van ja, ja of nee, nee. Maar ik begrijp u heel goed, ja.
Dan begrijp ik dat de ja-ja er even uit is. Dan wordt het nu even nee-nee.
We blijven nu even in de oude situatie werken, inderdaad. Nee-nee.
Voordat het weer een nieuw misverstand is. Meneer Bordes, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog even in aanvulling van wat de heer Visser zegt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de laatste jaren de hoeveelheid papier... CQ karton, en zeker als ik kijk naar verpakkingen, aanzienlijk is toegenomen. Dus als u die memo gaat maken, dan zou het inderdaad heel fijn zijn als we misschien ook trendmatig in beeld kunnen krijgen van hoe de papierstroom de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld. En misschien dat u ook in overweging kunt nemen om, als dan inderdaad de hoeveelheid papier die wordt opgehaald door de verenigingen minder wordt, zouden we ook kunnen besluiten om natuurlijk de gegarandeerde prijs per kilo te verhogen, zodat de inkomsten voor de vereniging hetzelfde blijft. Maar goed, dat geef ik dan even aan u een overweging. Begrijp ik het nu goed dat er een apart, over de ja-ja of nee-nee sticker, een apart voorstel komt van het college?
Wethouder Schotten.
Dat begrijp ik goed, ja. Een apart voorstel en ik wil hem koppelen aan de begrotingsvergadering, want dan is dat makkelijk in één adem meenemen. Ja.
Ja, helder.
Ik kijk even de raadskring rond of er nog in tweede termijn, ja, daar zijn we al mee bezig, maar in elk geval nog andere opmerkingen zijn, vragen. De heer Mulder.
Ja, ik zou nog even terugkomen op aanhoren wat andere partijen zeggen en ook wat de wethouder zegt. We kunnen er ook mee instemmen om nu de verordening vast te stellen. En we zijn ook erg benieuwd naar de memo of brief over de ja-ja-sticker, dan wel nee-nee-sticker en alle consequenties die dat heeft. En daar zijn we benieuwd naar. En we stellen ons voor dat we dat ook via de begrotingsvergadering dan verder afwikkelen.
Helder, dank. Als ik goed heb geluisterd naar u, dan zegt u hamer de verordening vanavond af. En de toezegging van de wethouder heeft u dat u het memo krijgt. Ja, dan gaan we dat doen. afvalstoffenverordening heb ik voor u afgehamerd. Dan gaan we naar agenda punt 12. De bovenverdieping in de kaasfabriek Marklo geschikt maken voor verhuur. Er wordt aan de Raad voorgesteld om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 302.500 inclusief BTW om de bovenverdieping van de kaasfabriek Marklo geschikt te maken om te verhuren, de jaarlijkse kapitaallasten van €20.298 te dekken met de toekomstige huurinkomsten, de financiële gevolgen mee te nemen bij de eerstvolgende bestuursrapportage in 2002. En dat ligt nu bij u voor. Wie kan ik daar het woord over geven? Mevrouw van Groningen, CDA.
Voorzitter, dit voorstel zorgt voor een verdere invulling van de oude kaasfabriek in Marklo. We hebben vorige week woensdag enthousiast nieuwe huurders gehoord en ook de andere al zittende ondernemers in de kaasfabriek zijn blij met de invulling van de bovenverdieping. Het wordt mooi en het zorgt voor nog meer levendigheid in het centrum van Marklo. Kortom, volgens ons is het een goed plan.
Dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? De heer Nijenhuis, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is belangstelling voor de bovenverdieping van de voormalige kaasfabriek in Marklo. Meerdere mensen willen hier gedeeltes van gaan huren. Daarvoor wordt van ons gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 302.500 om de bovenverdieping geschikt te maken voor verhuur. Vorige week hebben we een kijkje kunnen nemen in de kaasfabriek en werden we door enthousiaste potentiële huurders op de hoogte gesteld van hun plannen. Voorzitter, de gemeentebelang kan ook instemmen met het beschikbaar stellen van het krediet en daarmee het geschikt maken voor verhuur. We zijn ervan overtuigd dat hier iets moois kan ontstaan en een aanwinst zal betekenen voor Marklo. Wat ons wel opviel tijdens het bezoek is de grote onbenutte ruimte op het Kaasplein. Ik heb hier navraag naar gedaan en het blijkt dat tijdens het participatietraject in 2015 is besloten om hiervan een plein te maken waar je evenementen op kunt houden en dat hier de feesttent voor het dorpfeest op moet kunnen passen. Vanuit de gemeente is toen aangegeven dat er 24 parkeerplaatsen op het plein moeten worden gerealiseerd. Dat is allemaal gerealiseerd en ik heb begrepen dat nog voor de zomervakantie het Kaasplein anders zal worden ingericht en wordt verfraaid met bloembakken en met beplanting. Dit zal hopelijk het geheel een mooiere aanblik geven en het plein en het gebouw meer een eenheid maken. Nogmaals, gemeentebelangen is blij met deze ontwikkeling en kan hiermee instemmen.
Dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? De heer Bordes, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Het kost mij meer tijd om naar het spreekgestoel te lopen dan de lengte van mijn bijdrage. Onze fractie die is heel verheugd met het plan dat ons is voorgelegd om ook de tweede verdieping geschikt te maken voor verhuur. En zeker het feit dat er al potentiële huurders zijn, dat verblijft ons zeer. Bij navraag in dit huis blijkt dat er nog een investeringsbudget voor de benedenverdieping van €140.000 resteert. En onze fractie wil heel graag weten van of dat bedrag ook wordt ingezet nu voor de tweede verdieping. Of dat daar nog een andere bestemming voor is. Dat is eigenlijk nog de enige vraag, open vraag die wij op dit onderwerp hebben. En wij kunnen wel instemmen met het voorstel. Tot zover.
Dank u wel. VVD, mevrouw Overmeer.
Voorzitter, wat een plezierig toeval dat ik vanavond mijn eerste bijdrage in de Raad mag houden over de kaasfabriek van Marklo. In de periode tussen 1894 en 2000, de tijd waarin de kaasfabriek in gebruik was, zijn duizenden liters melk verkaasd. In die tijd was er in het gebouw volop bedrijvigheid. Mannen in witte pakken, mannen met witte laarzen, stellingen om de kazen te laten rijpen, zoutbaden en mozaïeken aan de muur. Na 2000, als de kaasfabriek ophoudt te bestaan, passeren een aantal alternatieve invullingen de revue. Het duurt nog tot 2014 dat de gemeente het terrein koopt en er openbaar verblijfsgebied van maakt. In 2016 mochten oud-werknemers en belangstellenden nog eenmaal in de fabriek om afscheid te nemen van een tijdperk. De daaropvolgende ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Marklo haar dorpsfeest met de Marklose tijden op het Kaasplein kan vieren en de jeugd kan sporten op de plek van de voormalige pekelbaden. En dat er in dat deel van de kaasfabriek dat is blijven staan, huurders hun plek konden vinden, opdat ze op zoek waren naar nieuwe ruimtes in Markelo en daardoor in Markelo konden blijven, zoals de fotostudio, de bruidswinkel, de personeelsdiensten, was een mooie ontwikkeling. En de bibliotheek maakte dat rijtje compleet. En nu zijn er huurders die graag op de eerste verdieping een plekje zouden willen huren. Er is immers weinig te huur aan kantoor en winkelruimte in Markelo. Het vraagt om een grote investering om die eerste verdieping gebruiksklaar te maken. Een investering die door de huurinkomsten wordt gedekt. De kost gaat immers voor de baat uit. De meerwaarde zit in de uitbreiding van het aanbod, meer reuring in het centrum, niet alleen voor de ondernemers die er gaan huren, maar ook voor de bezoekers van de activiteiten. Conclusie, de VVD-fractie kan instemmen met dit voorstel.
En met historie, dat is altijd mooi. Zeker, zeker. Nog andere beergelen in beweging.
Even kijken. Even op de goede plek komen. Want ik wil graag in het meningvormende deel van de vergadering toch echt aandacht leggen op het deel van meningvormend. En om dit moment ben ik ook niet van plan om tegen de leden te zijn, ook nog niet voor de leden, want ik wil hier graag mijn mening vormen. Ik heb al een paar keer gehoord, wij stemmen als partij voor dit plan, maar dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling van dit moment. Ik zou graag, ik heb een aantal hele goede argumenten gehoord om het wel te doen. Ik ben zelf ook heel erg enthousiasmeerd door de ondernemers die ik vorige week heb mogen ontmoeten. Door de ambtenaar die vol op het plan zit. Toch heb ik een aantal ook tegenargumenten. Nou ja, of in ieder geval een aantal kritische noten. Toen dit plan in principe aangenomen werd, had het niet alvast meegenomen kunnen worden in de eerste miljoen die gevraagd werd om de kaasfabriek om te werken naar de staat die het nu is. Ongeacht de terugverdiensten van de huur die we nu nog steeds binnenhalen. Wij zijn natuurlijk als gemeente de eigenaar van het pand, dus wij zijn ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid, de bereikbaarheid, voor de veiligheid, want er moeten bijvoorbeeld redingen worden gemaakt op de bovendiepjes, zodat mensen niet naar beneden kukelen. Even kijken. Het is heel fijn als mensen al voor je zijn geweest, want dan kun je zeg maar zelf gaan strepen. Een aantal vragen die verder nog bij mij opkomen is, stel er zijn niet genoeg ondernemers, dan zitten wij wel als gemeente met ongebruikte ruimte waar we in geïnvesteerd hebben. We kunnen die inderdaad verhuren voor een hogere prijs, maar stel er komt niemand, wat dan? Van een economische crisis waarin opeens ruimtes vrij blijven, die zal gewoon, dat is een reële mogelijkheid, die moet zeker meegenomen worden. Ten slotte, van waar komt precies die 3 ton vandaan? We hebben een aanvraag gekregen voor 3 ton voor de bovenverdieping. En ik ga vanuit dat dit de kosten zijn voor de lift, voor de brandveiligheid, voor die reling. Maar tot ik eigenlijk een complete berekening heb gezien, kan ik hier vrij weinig mee nog. Dank u wel.
Dank. Volgens mij komt er nog een medespeech aan. Ruggenbrink, D66.
Voor ons ligt het raadsvoorstel om de bovenverdieping in de kaasfabriek geschikt te maken voor verhuur. Wat direct opvalt in het stuk is het gegeven dat niet ingegaan wordt op de reden waarom de gemeente nogmaals wil investeren in het gebruiksklaarmaken van de ruimte op de bovenverdieping. Enkel wordt ingegaan op het feit dat een aantal geïnteresseerden hebben aangegeven om ruimte op de bovenverdieping te willen huren. Middels dit voorstel wordt aan die wens voldaan. Wij als gemeenteraad hebben in 2014 besloten het terrein van de voormalige Coberco-fabriek te kopen. Vervolgens is in 2016 besloten om in te stemmen met het behouden van het gebouwdeel van het voormalige Coberco-fabriek. We hebben hiervoor een bedrag van €265.000 beschikbaar gesteld. In 2019 is er aan Habib een subsidie verstrekt en daarna is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het gebruiksklaarmaken van de benedenverdieping van de fabriek. Stel dat we destijds hadden geweten dat er ook nog een voorstel zou komen om de bovenverdieping zeg maar gebruiksklaar te maken, hadden we het dan niet anders beoordeeld. Er wordt nu gevraagd om een bedrag van ruim 3 ton. En hoewel de kosten middels huuropbrengsten worden terugverdiend, betekent het wel dat we dit bedrag beschikbaar moeten stellen en dat we het geld niet aan andere zaken kunnen besteden. Kortom, we missen een prioriteitsstelling en een integrale afweging. En hoewel tijdens de bezichtiging vorige week woensdag van de ruimte blijkt dat de benedenverdieping prachtig is verbouwd, dient toch de kritische vraag gesteld te worden wat de rol van de gemeente hierin is. Behoort dit tot de core business van de gemeente? Ook omdat het niet alleen voor maatschappelijke verhuur is, maar ook om commerciële verhuur. En omdat de ruimten gesitueerd zijn op de bovenverdieping, is het dan wel aantrekkelijk voor een bedrijf om een ruimte op de bovenverdieping te huren. Kortom, is er überhaupt vraag naar de verhuur van dergelijke ruimte. We zouden willen pleiten voor een visie op het gemeentelijk vastgoed. Hoe gaan we hiermee om? Wat is onze rol? Hoe gaan we met deze verzoeken in de toekomst om? Dus niet een raadsvoorstel om middelen ter beschikking te stellen, maar een algemene visie hoe we ons gemeentelijk vastgoed, hoe we daarmee om willen gaan. Door een dergelijk kader te stellen, kunnen we deze verzoeken ook beter beoordelen. Nogmaals vinden we het als fractie van D66 een goede ontwikkeling en leidt het tot een actievere centrumfunctie, maar dat neemt niet weg dat we kritisch moeten zijn op dergelijke voorstellen.
Dank voor deze inbreng, de heer Kalter, SP.
Voorzitter, 3 ton investeringskrediet om bovenverdieping geschikt te maken voor verhuur. Dat had wel eerder gekund. Volgens mij hadden we in 2019 het hier ook al over. Maar toen is het volgens mij ook weggekaderd. Op zich zijn we niet tegen dit voorstel. Maar we hebben een andere situatie. We stelden onlangs schriftelijke vragen over sociale woningen. Bij D66 over 30% minimaal. Voor het begrip 24% in Goor en Hof en Twente zelf 20%. Dus als dat Goor 24 heeft, dan weten we wel hoe het met de rest is. Het antwoord was, we gaan eens onderzoeken, samen met Viverium. Maar nee, minister De Jonge stelde onlangs een sociale huurnorm van 30% verplicht. Gelijkelijker over land verdeel. En we weten, en kennen De Jonge, plicht is plicht. Gisteren is al aangestipt bij de visie, wonen is prioriteit 1. En formateur Put had het in zijn toelichtingsvisie over onconventionele oplossingen bedenken. Nou ja, wat ons betreft is er hier 1. Waarom maken we geen radicale omslag en maken we de bovenverdieping alsnog geschikt voor appartementen? Als het verhuurd kan worden aan ondernemers, dan kunnen we toch ook dat aan woonruimte zoeken aanbieden. En we horen graag of het nieuw aangetreden, frisse college de kaasfabriek bovenverdieping als woonruimte als een goede, onconventionele oplossing ziet in de woonproblematiek. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar, voor de beantwoording naar wethouder Scholten.
Kleine volksverhuizing met al die devices. Dank voor u allen op die toch wel positieve reactie op de ontwikkelingen rondom het Kaasplein. Toch een aantal kritische vragen, dat is goed, dat moet toch. Maar ik wil wel allereerst even de complimenten aan de raad geven. In ieder geval aan degene die de sprekers, want die hebben allemaal technische vragen bij het huis ingediend. En die heb ik allemaal goed kunnen beantwoorden. Dat is als heel prettig ervaren. Dus het compliment, want ik heb best wel veel technische vragen gehad. En die hoor ik hier vanavond niet weer terug. Dus een compliment dat er op een gegeven moment op deze manier heel goed opgepakt is. En dat werkt op zich ook heel prettig. Participatie. Er werd iets gezegd over de parkeerplaats. De heer Nijenhuis van gemeentebelangen begonnen erover. Daar hebben we nu juist participatie ten top ook toegepast. Samen met de dorpsraad is gekeken, kun je nu dat plein nog niet weer iets verfraaien, iets anders inrichten. En dankzij die gesprekken die geweest zijn, ook met de dorpsraad, wordt het inderdaad de komende periode wat anders ingericht. De auto's worden wat anders gesitueerd. Inderdaad, Bloembakken, u heeft er ook al van gehoord. En inderdaad, we hopen dat binnen afzienbare tijd, in de komende periode verder te kunnen gaan inrichten. Dus in dat opzicht is aan die wens ook tegemoet gekomen. En ik moet ook eerlijk zeggen, daar heeft de Duits daar ook een hele prettige en goede rol in gespeeld. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe participatie in dit traject tot stand is gekomen. Ook in die eindfase van dit ABZ, van dit kaasplein plek. Rare verspreking. Dan de vraag langs. De vraag van de heer Baudet over die 140.000 euro die over is gebleven bij de onderste verdieping, dat is gebruikt, daar konden de huurders gebruik van maken om verder te investeren in een pui en dat soort zaken. Nou, dat geld geldt ook voor de huurders die in de bovenverdieping komen. Dus dat geld kan daar ook weer voor gebruikt worden. Voor de nieuwe huurders op de bovenverdieping. Dus dat geld is inderdaad beschikbaar en dat mag daar dan voor gebruikt worden. Ze kunnen daar een beroep op doen als ze dat willen. We zijn ook blij met al die huurders die erin zitten. De heer Geelen die noemde al de risico's. Hè. Stel de huurders zeggen op of de huurders komen niet, dat is inderdaad een risico. Maar dan hebben we in het hele project, en daarmee beantwoord ik gelijk een andere vraag, dat hebben we in het hele project zo goed mogelijk proberen te managen, die risico's, door toch het project steeds op te knippen in delen. Het was aan de voorkant niet te voorzien, te overzien, hoe dit zou gaan ontwikkelen. En we hebben stap voor stap hebben dit ontwikkeld. En eerst met het plein begonnen, toen vervolgens begonnen met de onderste verdieping. Kijk, wat voor animo was ervoor, liep wat moeilijk. Nou, het is nu heel op een hele mooie manier volgelopen. Nou, nu zetten we de volgende stap voor de bovenverdieping. Dat is ook heel bewust met de omgeving zo gebeurd om op die manier ook de risico's te spreiden. Dus wij doen altijd wel een risicospreiding. En ja, het blijft een risico als huurders opzeggen. Nou, dan heb je hem even leegstaan. Dat is het nadeel van als je dan eigenaar bent. Dat blijft, dat kunnen we ook niet weghalen. Maar wij denken dat we nu wel een dermate goede constructie hebben. Met ook de huurprijzen die acceptabel zijn, die betaalbaar zijn. Dat we daar wel goede hoop hebben voor de toekomst. En dat we de risico's zoveel mogelijk ingekaderd hebben met elkaar. En ik heb er ook wel vertrouwen in dat dit type ruimte ook voor de komende periode wel gewild blijven. Ik weet ook dat Beaufort gaat gebruik maken van die ruimte. Creatieve ruimte. Nou ja, goed. Ik kan ook verwijzen naar allerlei andere plekken in den landen waar dit soort fabrieksterreinen toch wel aantrekkelijk zijn voor een bepaald type ondernemer, voor een bepaald type creatieve ondernemer, zou ik zeggen. Dus ja, risico, maar volgens mij hebben we het goed beperkt en goed ingekaderd. Ik heb ook echt de vraag nu beantwoord, had hij dan niet bij de eerste miljoen meegenomen moeten worden, maar dat hebben we dus bewust gedaan om die risico's te spreiden en de zaak gewoon elke keer op te knippen. Ik denk dat we daarmee de risico's zoveel mogelijk beperkt hebben. Ik heb ook de vraag hiermee beantwoord, is de vraag naar deze ruimte? Mevrouw Ruggenbrink die begon daar ook over. En ook dat is een terechte vraag. De economie, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar die vraag is er nu wel degelijk. Dus we kunnen daar ook nu een goede invulling aan geven. En daar zijn we ook heel blij mee. Het is in principe natuurlijk geen core business van ons als gemeente om dit te gaan doen. Maar goed, wij zijn wel een ondernemende gemeente. Dan zie je hier ook de investering die we in TSB-terrein gedaan hebben. Om toch proberen om dit soort, in eerste instantie in courante plekken toch vlot te trekken. De commerciële markten, de commerciële partijen trekken dit niet vlot. Hebben dat niet gedaan de afgelopen jaren. Dat hebben wij nu wel gedaan met elkaar. En ja, dan loop je wat risico. En het is niet onze core business, maar we dekken het wel af. En we kweken hier ook heel veel goodwill mee met dit type ondernemer die hier in deze gebouw zit. En ik denk dat we daar gewoon een hele mooie invulling geven. Ook werken we hier dan ook mee aan het behoud van een stukje cultuurhistorisch erfgoed. Want dat speelt ook mee in dit verhaal. Vooral Marklo, in dat participatietraject wat we doorlopen met heel Marklo, kwam ook echt naar voren. Het zou mooi zijn als we een stukje historie zouden kunnen behouden. Volgens mij hebben we dat op deze manier, doen we dat op een toch wel leuke manier. Voorzitter. En volgens mij heb ik met dit betoog wel de mis. Ja, over het wonen van de heer Kalter. Het mag bestemmingsplan technisch gewoon. Je kunt daar niet wonen vanwege de ABZ die erachter zit. Dus dat is gewoon geen optie. Dat komt nu niet in vragen vanwege die milieucirkel, vanwege die milieuzone. Ik weet niet precies hoe het is, maar dan mogen daar in ieder geval geen mensen verblijven, CQ overnachten. Dus dat is niet mogelijk. Dus, volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee de vragen beantwoord. En ik kijk ook even naar de heer Geelen. U zegt, ik wil een mening vormen. Nou, volgens mij heeft u dat ook vanavond voldoende gedaan. En dus ook voor de snelheid en voor de voortgang zou het mooi zijn, als we het met elkaar eens zijn, dat we dan ook tot besluitvorming over gaan. Ja, ik kan het niet laten om dat te benadrukken, voorzitter. Want dat is ook het mooie van de systematiek die we hebben. Dat als je het met elkaar eens bent, dat je dan toch ook tot een snelle besluitvorming over gaat. Dank u wel, voorzitter.
Dat begrijp ik, wethouder, maar druk ophogen, daar staat de voorzitter dan weer voor. Ik ga even kijken naar de tweede ronde. Wie er nog... De heer Bordes, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Ik blijf toch nog even zitten met die 140.000 euro, want die wordt gewoon met de huidige huurders wordt die gewoon niet gebruikt. En nou is eigenlijk voor mij een beetje onduidelijk van, gaan we die 140.000 euro... houden we die in portefeuille voor als er de huurders komen die alsnog van die opslagregeling gebruik willen gaan maken? Of zeggen we nou, dit is gewoon een afgesloten project, dus die 140.000 euro die vloeit terug naar de gemeente. Ofwel, die gaan we inzetten voor de investering op de tweede verdieping, waardoor de investeringshoogte met 140.000 euro omlaag zou kunnen worden gebracht, omdat het geld al beschikbaar is. Dus als die daar nog even de verduidelijking over kan geven, heel graag.
Dank u wel. Ik kijk nog even verder de kring rond of er nog andere vragen zijn of opmerkingen. De heer Elbert, VVD.
Ja, vooral dat laatste. Meneer Kalte die had over het wonen. En ik denk, goh, meneer Kalte is met de visie die we gisteren gepresenteerd hebben en waar je vrij kritisch op was, toch een nacht over geslapen en het licht gezien. Dat hij toch wonen daar wil mogelijk maken en ABZ alvast verplaatst heeft. Dus daar was de opmerking.
Nog andere opmerkingen? Ja, ik kijk naar u, meneer Kalte. Ja, nou, daar komt natuurlijk iets op terug. Meneer
Kalte. Ja, dat is hartstikke grappig. En, ik hoop trouwens wel dat die ABZ echt ook waarheid wordt. En in tegenstelling tot wat gisteren werd gezegd bij de visie, toen had de heer Putt het over... Ja, tenzij het financieel haalbaar is, en dat was wel een nadrukkelijke voorwaarde, dat begrijp ik wel, maar dan moet je er toch maar een keer lak aan hebben eigenlijk. En dan moet je, waar heb je dan lef, hè? Waar heb je dan lef om te zeggen, dat gaan we het gewoon doen, punt. En dat is dan wel bij de ABZ dan toch wel een ding.
Meneer Elbert, VVD.
Ja, en u weet, de raad is hier het hoogste orgaan, dus daar gaat u over.
Nou, laten we ons best doen dan.
Nog andere opmerkingen in tweede termijn voor ik de wethouder het woord geef over de vraag van de heer Bordes. Wethouder Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, die 140.000 euro die is inderdaad door de groep in de benedenverdieping niet verder opgemaakt. Die hebben een tweetal huurders hebben wel gebruik gemaakt van die mogelijkheden. Op een hele goede manier. En de andere twee die hadden dat niet nodig. Maar we willen het geld wel echt beschikbaar houden om ook die extra investering, om die mogelijkheid te geven aan die ondernemers, om die investering dan ook te doen om daar gebruik van te maken. Dus het project, u zegt, is dan afgesloten. Het is nog niet afgesloten. We willen het graag daarvoor gebruiken voor die tweede verdieping ondernemers, dat die ook de mogelijkheid hebben om daar gebruik van te maken. Als ze daar gebruik van maken, dan krijgen ze ook een stukje huurverhoging. Dus in die zin is dat ook afgedekt. En als het daarna klaar is, dan is het project klaar en dan vloeit, en dat zegt u terecht, dan vloeit het restant weer terug naar de algemene reserve van de gemeentebegroting. Dus ik zou echt ervoor willen pleiten om die 140.000 euro nog gewoon ook beschikbaar te houden voor die verhuurders, voor die huurders van de bovenverdieping, om die extra investering te doen die zij nodig achten.
Dus als ik het goed begrijp, dan wordt die 140.000 euro wordt gebruikt voor de opslagregeling voor de tweede verdieping. Om maar eventjes heel kort en krachtig samen te
vatten. Wordt voor de tweede verdieping gebruikt, zodat ondernemers een mogelijkheid hebben om naast de investering die wij al gedaan hebben, wij maken het gebouw gereed, zeg maar, dat is de investering waar we hier vanavond over hebben, dan kunnen de ondernemers nog gebruik maken van een krediet, zeg maar, zo moet je dat een beetje zien, en dat helpt ze dan weer, dat trekt ze over de streep om daar hun activiteiten te gaan ontplooien. Dus, en als het daarna klaar is, ja, dan, en als het dan nog een restantbedrag is, dan gaat dat, want dan is het project afgesloten, dan gaat het geld terug naar de algemene reserve van de gemeente. Okay. Dus het klopt, volgens mij zitten we op dezelfde lijn.
Ja, dank u wel.
Voorzitter, ik had nog een vraag aan de heer Scholten over dat. Dus als zeg maar de investering van de gemeente die 3 ton gedaan is en dan is het project afgerond. Dus als er dan zeg maar niemand gebruik wil maken van die 140.000 euro, wordt daar een termijn aangesteld, zodat het niet tot zeg maar in lengte van dagen blijft staan.
Nou ja, de termijn is eigenlijk, we hebben daar al potentiële huurders voor. De termijn is eigenlijk op het moment dat het vol zit, dan is er ook geen nieuwe huurder meer. Dan is het project klaar. Dus ik verwacht dat wel binnen te overzienbare tijd dat dat dan gereed is. En dan gaat het geld inderdaad weer terug naar de gemeente, wat er dan van over is. Ja.
Nog andere opmerkingen, vragen enzovoorts? Dan is altijd de vraag aan u, wilt u dit onderwerp over 3 weken terug hebben op de raad, besluitnemend, of zegt u, wij kunnen het vanavond afhameren. En ik kijk naar de heer Gele. Geen druk, geen druk. Meneer Gele.
Nee, ik voel geen druk. Er zijn geen nieuwe argumenten boven tafel gekomen om het plan wel of niet een mening vormen te houden. Dus wat in beweging betreft kan het, kan het naar stemming gaan.
U wilt het vanavond afhameren?
Ja.
Ja, goed. Ja, de rest is daarmee ook akkoord. Dan hamer ik de bovenverdieping kaasfabriek Marklo af. En hopelijk daarmee niet kapot. En ga ik met u door naar agendapunt 13, de ontwerpverklaring van geen bedenking voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen aan de Kiefteweg 2 in Amdelde. Er wordt aan de raad voorgesteld om de ontwerp VVGB voor uitbreiding van een kwekerij en het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen aan de Kiefteweg 2 in Amdelde niet af te geven. De ontwerp VVGB als definitief aan te merken als geen zienswijze worden ingediend. En dan gaan wij kijken hoe de raad daarover denkt. Wie kan ik als eerste daarover het woord geven? Ik ga eerst de heer De Visser van D66 het woord geven.
Ja, voorzitter. Wij, de heer Scholten gaf het al even aan. We zijn een ondernemende gemeente. En nu is er een plan waarmee ik denk van dat is een aardig idee. En mijn vraag is eigenlijk, zijn er een aantal? Ik vind de procedure zoals die gegaan is, begrijp ik niet helemaal. Namelijk dat dit een raadsvoorstel is. Is dat gecommuniceerd met de betreffende ondernemer? Want van tevoren vindt er toch iets plaats waardoor deze mensen met een idee komen. Dat idee wordt in principe afgeschoten omdat het überhaupt niet past. Ik neem aan dat de wethouder zich aan de wet houdt, dus dan kan het ook inderdaad niet passen. Maar hoe komt zo'n proces dan tot stand? En het wordt nu als een raadsvoorstel en het lijkt me dan dat degene om wie het gaat, dat die dan in eerste instantie daar worden meegenomen. Dat is één deel van het verhaal. Tweede is, is er een mogelijkheid om het op een andere manier misschien in te richten? Want als ik goed herinner in het visiedocument staat er zoiets als we gaan proberen om een ander verdienmodel ook voor onze ondernemers, maar dan ook in specifiek voor onze agrariërs te doen. En als dit dan zo ligt, dan denk ik van, is er dan niet een andere mogelijkheid en kunnen we daar dan niet op een andere manier naar kijken? Voordat dat in één keer in stemming wordt gebracht en er moet er nog een zienswijze komen, dan ben ik benieuwd wat daar dan weer uitkomt. Dus mijn vraag zijn eigenlijk van, goh, hoe loopt zo'n proces? Daar heb ik geen idee van. Ik vind het dus een beetje vreemd. Tweede vraag is natuurlijk van, hoe zijn deze mensen van tevoren meegenomen? Is dat besproken? En kunnen we iets nog doen? Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel voor de wet, laat dat duidelijk zijn. Ik begrijp dat het dan niet past of zo. Maar zijn er dan nog mogelijkheden die wij als raad eventueel hebben? Kunnen we daar nog iets mee doen? En dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. De heer Zandvoort, CDA.
Voorzitter, het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente kent vele mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers om plannen te ontwikkelen. Binnen deze ontwikkelingsruimte gelden regels die we hebben opgesteld en ingevoegd in beleid. Het voorliggende voorstel voldoet niet aan dit beleid en daar is het CDA mee eens. Het CDA roept de initiatiefnemer op om serieus met de gemeente in gesprek te gaan over dit plan, zodat een eventueel nieuw voorstel wel past binnen de kaders die wij als gemeenteraad hebben gesteld. Tot zover.
Dank u wel. Ik kijk de kring rond wie nog meer het woord wenst over dit agendapunt. Nee, dat is niet het geval. Wethouder Meulenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst even de vragen van D66. Ja, ik snap eigenlijk dat u de procedure niet snapt. Want het is ook best wel lastig uit te leggen, laat ik het zo zeggen, als je het leest, zeg maar. Maar het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan, hè, dat geeft u zelf ook aan. En dan gaan wij altijd met mensen in gesprek van hoe kunnen we een manier vinden, dan vraagt het CDA ook om. Dat doen wij standaard, hoe kunnen we wel maatwerk leveren? Hoe kunnen we nou kijken, hoe kunnen we het wel passend maken? Dus dan ga je met de initiatiefnemer in gesprek. Jongens, laten we kijken wat we wel kunnen doen. Alleen als de initiatiefnemer zegt van wij vinden gewoon wel dat het past. Dus wij gaan daar niet over in gesprek. En dan kom je in een padstelling. En dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Hè. Dus, en dan, als de initiatiefnemer zegt, ja, wij willen hier gewoon goed mee door. Ja, dan moeten wij daarvoor naar de gemeenteraad. En daarom ligt dit vanavond voor. En voor ons is dit niet het einde van het gesprek. Hè. Als dit vanavond besloten wordt, staan wij er nog steeds open in om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan. Van hoe kunnen we kijken wat we wel kunnen doen. Want we zien meer initiatieven op het gebied van dit soort zaken, zeg maar. Dus daar moeten we ja, in algemene zin misschien wat mee. Er zijn meer mensen die zelf groente willen verbouwen en teelt ons ondersteunende voorzieningen willen aanleggen op plekken waar dat nu niet kan. Dus daar gaan we wel ja, meer mee van doen krijgen de komende tijd. Dus daar staan wij voor open. Maar nu één op één, hè, wat de heer Zandvoort van het CDA ook aangeeft, dit vergunnen, ja, is gewoon geen optie. Dus, maar we staan open voor een vervolg. Dus ja, volgens mij heb ik dan de vraag beantwoord.
Dank u wel. Ik kijk de kring nogmaals even rond of er nog aanvullende opmerkingen zijn of vragen. Helder?
Ja, dat is helder. De heer De Visser. Dank u wel, meneer Meulenkamp. Dat doet me genoegen dat het in ieder geval op deze wijze is gegaan. Ik geef nog even één klein dingetje mee. En dat is, hoe ik het ook gelezen heb, ik kom er maar niet uit. Maar er staat onderin in het raadsvoorstel... staat, dit moet onder andere blijken uit een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ontbreekt bij de aanvraag. Die snap ik. En dan komt het, ook zonder deze onderbouwing zijn wij van mening dat hieraan niet voldaan kan worden. En die zin klopt niet. Hoe ik hem ook lees. Ook zonder, nee, met deze onderbouwing. Niet zonder.
De wethouder is even aan het meelezen, geloof ik.
Ook. Maar dat maakt verder voor de behandeling.
Hij moet er nog even naar uit, kijken, hoor. Begrijp ik.
Laat dat duidelijk zijn.
Komt nog geen verlossend woord. Oké, zegt de wethouder. Ja, ja, er wordt even over nagedacht. Komt goed. gezien de opmerking die u heeft gemaakt en het feit dat u zegt, we zijn het eens met wat de wethouder zegt, mag ik dan agenda punt 13 voor u vanavond ook afhameren? Ja. Dan doen wij dat en dan heb ik geen moties buiten de orde nog amendementen binnengekregen. Dus dan, sorry, wethouder.
In plaats van zonder had inderdaad met.
In plaats van zonder had er met moeten zijn. De heer De Visser, raadslid De Visser, is geheel blij met uw antwoord, begrijp ik. Dan hameren wij deze vergadering om maar liefst 8:55 af. En ik vergeet nog iets. Ik vergeet nog iets. Jazeker, dat moet ik u nog wel even vragen. Een mededeling van huishoudelijke aard. U heeft nog geen nieuwe leden van het presidium kunnen benoemen. Dat wordt een klus voor het eerstvolgende seniorenconvent. Zo hebben we dat afgesproken. Mijn vraag aan u is of u als raad dispensatie kunt geven. Wij denken 2 vergaderingen maximaal om met het zittende presidium die vergaderingen te laten voorbereiden. Uiteraard heeft de raad altijd tijdens de vergadering het recht om de agenda te veranderen. Dus met andere woorden, u loopt weinig risico, laat ik het zo zeggen. Ja, is dat wat u betreft akkoord? Dan kan daarmee het presidium ook doorgaan. Dank Griffier voor de attentheid. En ga ik uw raadsvergadering sluiten. Dank u wel.
Hey.
Hij doet het wel, Henry.